Welkom bij de podcast Digitaal Duurzaam van Kees Groeneveld en mij, Sylvia Bakker. We zijn de gast bij het Stadsarchief in Amsterdam aan de Vijzelstraat in het bijzondere gebouw De Bazel. Bij directeur Bert de Vries. Welkom Bert, fijn dat we hier de gast mogen zijn over de nieuwe archiefwet die nog steeds in ontwikkeling is en informatiehuishouding. En ik wil heel graag weten van wat is jouw passie in dit mooie vakgebied en hoe is het om directeur te zijn van zo'n bijzondere organisatie als het Stadsarchief Amsterdam?
Ja, nou allereerst welkom. Leuk dat jullie er zijn. En je stelt me meteen al wel 3 vragen. Kijk, passie ligt toch vooral bij gebruikers, zeker hier bij het Stadsarchief Amsterdam. En de burger, de bewoner, die staat centraal bij ons. Dus, en dat is ook het leukste. Dat we net over de gang liepen, dan zag je dat er een lezing is bij ons. Dan hebben we mensen in huis en die komen hier voor het verhaal van Amsterdam. En dat is de allereerste passie. Dus we zitten ook erg op duurzame toegankelijkheid. Toen we digitaal kwamen en dat de maatschappij ging digitaliseren, was de hele sector ongelooflijk druk met e-depot. En ook wel terecht, is natuurlijk een goede vraag. Hoe hou je al die digitale documenten duurzaam toegankelijk? Maar wij zitten echt wel op die digitale duurzaamheid.
Valt af en toe een klein beetje weg.
Ja, ik hoor het, ja.
Ja, je hoort zelf ook, daar moet je die koptelefoon van op. Als je iets dichterbij misschien.
Ik weet niet of het daar aan ligt, maar we gaan het proberen. Wij zijn van digitale duurzaamheid, van digitale toegankelijkheid en innovatie. En dus daar kan ik dan ook onbeperkt enthousiast over worden als je nagaat welke potentie er in de digitaliserende samenleving zit voor archiefinstellingen. Ja, dan sta ik te springen op tafel. We zijn nu zelf ook bezig met digitaal totaal of totaal digitaal. Als uitgangspunt stel je voor dat onze totale collectie gescand zou zijn, 60 kilometer archief. En daar pas je kunstmatige intelligentie op, dan heb je een totaal andere geschiedenis van Amsterdam. Dan hebben we er een miljoen verhalen bij.
Ja.
Nou, daar kan ik dus wel heel erg enthousiast over.
Voor mensen buiten het vakgebied, ik ben ook directeur van de Vereniging Archiefsector Nederland, de CAVAN.
Voorzitter.
De voorzitter, ja. Dat zei ik eigenlijk.
De directeur.
Sorry, ja. Ik knip eruit. Ja. Voorzitter van de VAN, de Vereniging Archiefsector Nederland. En dan zie je dat er heel veel gebeurt. Dus afgelopen maandag was het jaarcongres. En we hadden al samen geconstateerd, we waren daar aanwezig, dat er een hele verjonging gaande is. Een hoop dertigers in het vakgebied komen. Dat is ontzettend leuk om te zien, Kees. Dat heb jij ook in jouw eigen bedrijf met medewerkers.
Ja, we krijgen steeds meer jonge aanwas die met name als het gaat over digitale archieven het enorm boeiend gaan vinden. En met name eigenlijk wat Bert ook al aangaf, hè, de digitale toegankelijkheid. Hoe zorg ik dat ik informatie op een hele eenvoudige, eenduidige manier toegankelijk maak. Zodanig dat mensen, zonder dat ze eigenlijk weten dat er allerlei informatie opgeslagen zit, dat ze toch op een hele eenduidige manier kunnen vinden. Vroeger had je altijd hele moeilijke dingen, zoals metadata. En dan moest je precies weten hoe die systematiek werkte, anders kon je niks vinden. En nu gaat het erom dat je eigenlijk mensen toegang geeft, net als wat we gewend zijn met Google. Je kunt gewoon je zoektermen ingeven en je krijgt precies exact de informatie die je zoekt. En dat is een heel interessant speelveld waar we op dit moment mee bezig zijn. En waar zitten jullie wat dat betreft hier bij Archief Amsterdam?
Nou ja, wij zijn dus bezig met plannen uit te werken. Wat betekent totaal digitaal? We hebben een afdeling die we ook digitale toegankelijkheid en innovatie noemen. Dus we zijn met Records in Context bezig, nieuwe beschrijvingsmethoden. Scrum Agile vooral, proberen met dingen. We zijn de digitale infrastructuur aan het veranderen. We doen dat ook heel goed samen. We werken heel nauw samen met het Noord-Hollandse Archief. Maar ook met het Utrechtse Archief. En ik zeg altijd iedereen die erbij wil komen, die komt erbij. We hebben een sessie gehad met de Noord-Hollandse archieven. En dan gaan we gewoon om tafel om te kijken, wat is nou link data? Hoe werkt het? Als je een klein proefje pakt en je pakt een persoon, wat betekent dat dan? En ja, dat is ontzettend inspirerend.
Je zei net, er komen miljoenen verhalen bij. Ik maakte even het bruggetje naar de VAN, omdat we met een groepje naar Florence zijn geweest. Een studiereis wat we jaarlijks, tweejaarlijks doen. En daar waren we bij de Medici Archives. Het is ook een project met totaal toegankelijk maken. Allemaal documenten van 400 jaar geleden worden gedigitaliseerd. En ik sloeg daarop aan van dan krijg je ook allemaal nieuwe verhalen. Want als je al die oude documenten ziet, zelfs nog perkament, et cetera. Ja, wat zit daar nou precies in? Waar gaat het over?
Zeker.
En toen kregen we te horen dat er gewoon inzage werd over de medische toestand in die tijd. Hoe ging men juridisch met elkaar om? Hoe was de gezondheidszorg? Dat halen ze dan allemaal uit die gedigitaliseerde documenten, omdat je daar kunstmatige intelligentie op kan toepassen, et cetera. En dat vond ik ontzettend boeiend om te horen, want we hebben het gewoon over 400-500 jaar geleden.
Ja, nou, dat is het dus. Wij zijn hier al jaren bezig met alle Amsterdamse akten. Nou, je ziet hoeveel verhalen er uit die notariële akten tevoorschijn komen. En dan heb je ook het echte geschiedenis van het dagelijks leven. Dat is niet alleen meer koningengeschiedenis, maar dat zijn gewoon de dingen die op straat gebeuren. En er zijn door jonge historici ook alweer publicaties over verschenen. Alles over de slavernij. Alles wat er nu naar buiten komt over hoe gingen we op straat om met conflicten. Wat was de publieke ruimte eigenlijk? Ja, dat is.
Dan maak je het tastbaar, hè? Dat vind ik dan heel mooi om te horen. Dat je zegt, ja, wat zijn die akten? Als wij zeggen van nou tegen iemand willekeurig op straat, wat is een Amsterdamse akte? Dan kunnen weinig mensen daar denk ik direct antwoord op geven. Wat zeg jij dan als directeur van het Stadsarchief?
Nou ja, iedereen weet wat een notaris is. En dan zeg ik, kijk, daar leg je allerlei dingen vast. Transactioneel, maar de notaris voor 1800 had nog extra taken. Het was het voorportaal naar de scout, dus mensen legden daar getuigenis af. En dan kom je dus op verhalen van gewone mensen. En nou ja, het maakt eigenlijk niet uit wat voor een bron het is. Al die andere bronnen, die doen er ook toe. En dan heb ik het alleen nog maar over Amsterdam. Al zouden we nationaal een fonds hebben waar we 500 miljoen in stoppen en we gaan grootschalig digitaliseren. Ja, dan krijg je een veel kleurrijker geschiedenis van Amsterdam ook.
Mooie dus, scoop. Kees, 500 miljoen en dan alles toegankelijk. Wat denk jij?
Dat zou niet verkeerd zijn als ik nu zie van hoeveel tijd en energie mensen kwijt zijn voor het vinden van informatie. Hè, überhaupt, als je al informatie kan vinden of het toegankelijk is, dan zou dat een enorme wereld schelen. Kan eindelijk iedereen inzage krijgen. Wat heeft er plaatsgevonden? Ja. En dan krijg je volgens mij echt hele mooie verhalen. Want dan kun je ook verbindingen leggen.
Zeker.
En volgens mij komen dan heel veel interessante verhalen boven water.
Nou, en wij hebben twee voordelen. Hè? Want als je historische documenten pakt van mensen die al zijn gestorven, heb je geen last van privacyproblemen. En er ligt nogal wat. Dus we kunnen echt wel een tijdje vooruit. En jij noemde net Google. Wat natuurlijk eigenlijk ook al een vorm is van kunstmatige intelligentie. En dat GPT heeft een enorme discussie opgeleverd van help, wat gebeurt er nu? Maar het is eigenlijk een voortzetting van wat we al aan het doen waren. En bij Google, niemand vraagt zich af waar het vandaan komt. En dat is natuurlijk het voordeel van archiefinstellingen. Je vindt altijd authentieke informatie.
Altijd een heldere bron die te herleiden is.
Zeker.
Als we een bruggetje maken naar die nieuwe archiefwet die al een tijdje in ontwikkeling is. En daar heb je volgens mij ook in een commissie gezeten. Of in ieder geval ben je adviseur vanuit de branche naar het ministerie toe. Ja. Besluitvorming in de Tweede Kamer. Het vakgebied vindt daar nogal wat van op die conceptarchiefwet.
Ja, eigenlijk een beetje achterhoede gevecht. Maar ze vinden er inderdaad allemaal wat van. Ik vertaal dat als betrokkenheid. Betrokkenheid op het vak. En dan gaat het alleen nog maar over het diploma. Maar ik heb laatst bij de uitreiking van die handreiking Openbaarheid Oorlogsarchieven ook gezegd. Ja, een archivaris is meer dan een mens met alleen maar een diploma. Onze capaciteiten en competenties moeten veel verder gaan. Bijvoorbeeld omgaan met publiek. Empathisch zijn op gevoelige documenten. Dus ja, met alle respect, één diploma maakt nog geen archivaris. En je ziet ook dat ons beroepsprofiel enorm verbreedt. Digitalisering vraagt ook weer heel andere competenties. Dus wij zijn als FAN veel meer in gesprek met het ministerie over, kunnen we nieuwe beroepsprofielen maken? Welke opleidingen passen daarbij? Hoe krijgen we het voor elkaar dat archivarissen long life learning toepassen en niet in 1995 een diploma halen en 30 jaar later nog roepen, ik heb mijn diploma. En nou ja, dat vind ik eerlijk gezegd ook wel eens een beetje storend, dat mensen dan weer over dat diploma beginnen. Dan denk ik, ja, ga hem halen. Maar dat hoeft echt niet alleen maar in de wet. Het is veel belangrijker dat we als sector naar goed gekwalificeerd personeel gaan. En dat zijn, er zijn meer mensen van dan alleen maar gediplomeerde archivarissen. Dus we zullen ook breder moeten kijken, breder opleiden. En we zijn voor een gecertificeerde archivaris. Bijvoorbeeld via een register waarin de professionals zelf bijhouden welke opleidingen ze hebben gedaan. Dus als je solliciteert dat mensen dat ook kunnen zien. Nou, dat zijn veel belangrijke concepten dan een diploma in een archiefwet.
En welke essentiële veranderingen zie je eigenlijk in de vak archivaris? Als we kijken vroeger en nu.
Nou ja, het omgaan met digitaliteit is natuurlijk sowieso één. En je beseffen dat Mullen, Feit en Fruin dat er eigenlijk niet meer is. Het was een handleiding voor de ordenen en beschrijven. Het woord toegankelijkheid komt in het boekje misschien wel niet eens voor. Maar de hele 20e eeuw hebben we gedacht dat dat toegankelijk maken is. En nu zien we wel dat die geheimtaal die wij presenteren aan onze bewoners en die we inventaris noemen, dat dat ongelooflijk ingewikkeld is. En ook nog eens een keer met Words Matter. Dat het ook niet emotioneel niet altijd toegankelijk is voor bepaalde groepen mensen. Nou, met digitaliteit kan je daar allemaal doorheen. Andere manier van met metadata omgaan. Nieuwe technieken toepassen. Weten hoe het werkt. Dat zijn allemaal dingen die we ook moeten leren. Ik zeg niet dat het oude allemaal moet worden afgeschreven. Want wij hebben hier ook op het Stadsarchief mensen die 20, 30 jaar met die collectie werken. En die weten ongelooflijk veel. En die kunnen heel goed in de dienstverlening doen. Het is ook niet zo, als je alles digitaal hebt, dat je dan van dienstverlening af bent. Misschien nog wel meer ondersteuning aan de maatschappij. En niet alleen aan individuele bewoners, maar ook aan communities. We zijn nu erg druk met community archiving. Nou, dan komen we in contact met nieuwe groepen in Amsterdam. Die zeggen, wat staat hier? Waar gaat het over? Wat is eigenlijk een archief? Dat is ook werk voor de archivaris om duidelijk te maken wie we zijn.
Nou ja, dat haakt mooi in op een onderwerp op de archiefdag afgelopen maandag in Amersfoort, in de Prodent-fabriek. Dat, archief is een nutsvoorziening. Dat was een beetje een rode draad afgelopen jaar. We zijn gewoon heel belangrijk als een soort nutsvoorziening zijn archieven. Ik hoor jullie net ook zeggen van ja, er is zoveel data. Als dat beter ontsloten wordt, komen er allerlei nieuwe verhalen. Volgens mij is de aanleiding voor de nieuwe archiefwet vooral meer transparantie en een bewaking dat er niet heel veel archief verloren gaat. Vandaar die verkorting van die overbrengstermijn van 20 naar 10 jaar. Mijn dochter kwam gisteren thuis en die zei van ja, ze werkt bij Royal Haskoning, ingenieurs gebeuren. Ze zegt ja, er moeten meer archiefruimtes komen vanwege de archiefwet. Ik zeg nou, die archiefwet is nog in onderhandeling en die wet is erop gebaseerd dat er geen digitale informatie verloren moet gaan. Volgens mij is dat een beetje, als we het sneller overbrengen, dan zitten we niet over 20 jaar van, oh, we zijn heel veel data kwijt.
Nou, dat is toch wel heel interessant. Hè? Want daar ben ik heel even benieuwd naar hoe Bert er naar kijkt. Hè? Als je zegt van, ja, maar ik breng het dan over. Heb ik het dan geregeld? Want daarna gaat de hele wereld plaatsvinden rondom preservatie. En hoe kijk je daar tegenaan? Want we zijn natuurlijk 30 jaar aan het digitaliseren, maar we hebben geen ervaring hoe digitale informatie over 100 jaar nog ontsloten moet worden. En wat is jouw visie erop als het gaat over digitale informatie naar de toekomst toe, zodanig het bewaren dat we over 100 of over 200 jaar dat nog steeds kunnen ontsluiten?
Ja, dat is natuurlijk het woordje duurzaam in duurzame toegankelijkheid. We hebben nu een IDEPO, we slaan dingen op, we denken dat het authentiek blijft. Maar dat is nog steeds wel een beetje een onopgelost vraagstuk. Applicaties veranderen, PDF-formaten veranderen. We moeten nog blij zijn met een bedrijf in Amerika wat overal kantoorautomatiseringspakketten verkoopt, waardoor we toch nog een beetje uniformiteit hebben. Ik had het daar van de week met Jacqueline Slots nog over, die bij het Nationaal Archief altijd over duurzaamheid is gegaan. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet hoe relevant het is. Kijk, we praten nu over informatieobjecten. Soms krijg je wel eens een mailtje en die kijk je dan op je mobiel. En dan zegt iemand, ik heb even mijn opmerkingen in geel geasseerd. Maar die zie je niet op je iPhone. Dus hoe we documenten zien en presenteren en hoe we ze kunnen lezen over 40 jaar, ik heb geen idee. Maar de dingen waar ik geen idee van heb, kan je beter niet op concentreren, denk ik. We slaan nu alles op in formaten, die zijn gestandardiseerd. En ik denk dat je voorlopig niet meer kan doen dan dat. of een pdfje. Het zijn 0 en 1 natuurlijk, dus de materiële vorm weet ik eigenlijk niet. Maar ja, stel dat over 20 jaar blijkt dat die dingen degenereren of dat, geen idee. Ja, dan lossen we dat ook wel weer op, denk ik. We hebben ook oude papieren rollen die we na duizenden jaren heel fragiel hebben. En nou, daar hebben we nu ook weer nieuwe technieken voor. Hè? Dus dat weet ik niet goed. Dus ik denk eerlijk gezegd, we hebben IDIPO's, we slaan het goed op. Dus we concentreren ons nu op wat we hebben goed toegankelijk maken voor het publiek.
Ja, want dat is denk ik een heel interessant punt wat je aankaart. Hè? Als we praten over de analoge archiefbewaarplaatsen, dan zie je dat gewoon letterlijk voor je. Hè? Een aparte ruimte, hè? Voorzien van luchtbehandeling enzovoort, hè? Temperatuur. Daar kun je natuurlijk papier bewaren voor de eeuwigheid. Ja. Alleen, een EDIPO is ook maar een applicatie, hè, die over 8-9 jaar ook weer verouderd is.
Zeker.
Dus zitten we in een hele dynamische wereld die enorm aan verandering onderhevig is. En de grote vraag is, hè, kunnen we langzamerhand in Nederland komen tot een soort preservatiebeleid of een richting of een denkwijze waarvan we zeggen van oké, maar over 8 jaar moet ik dus weer iets anders hebben. Maar om het proces zodanig in te regelen dat we tijdig dan weer klaar zijn, hè, om dan die informatie weer voor 10 jaar erop weer beschikbaar te hebben.
Ja, dan heb je het natuurlijk over preserveringsfuncties. Hè. De informatie is gewoon goed op service vastgelegd. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst in Groningen kwam en hadden zo'n Rijks-KPN-center. En toen kwam ik daar binnen en dan zie je inderdaad eindeloze rijen service staan. Ja, ik dacht, hé, dit is net een archiefdepot. Daar zie je eindeloze rijen met dozen staan. Dus papier in dozen en nullen en enen op service. Die staan daar nog wel een tijdje. En ik denk ook wel goed, wij hebben ook, wat je dan cold storage noemt. Dus diep weggezette informatie waar je niet zo makkelijk bij komt. Maar daarbovenop hebben we dan weer lichtere formaat, omdat je dan snel naar de burger kan. Dus ja, al dat soort systematiek bouwen we eigenlijk zo ongeveer na zoals we dat met papier deden. En papier, ondanks het feit dat het goed is opgeslagen, degenereert ook. Elke keer als je het eruit haalt en op de studiezaal legt, ja, dan gebeurt er ook weer iets met dat papier. Dus misschien dat standaard 10.000 jaar goed blijft en nullen en enen 1.000 jaar.
Ik hoor hier een soort vertrouwen dat wel goed gaat. Als ik dan kijk naar de zorgpunten van de KAFAN, ontheffing van de overbrenging. Ja. En gebrek aan toezicht was volgens mij ook een punt, zorgpunt. Dan gaan we ervan uit dat het met die data wel goed komt, met die preservering. Die worden op zich niet benoemd. Maar wie, waar, wanneer verantwoordelijk is. Ja. En toezicht houdt en de competenties en de capaciteit, wie dat moet doen, dat is echt nog wel een uitdaging.
Nou ja, als sector, of als KAFAN, ik moet die K erbij zeggen, ze zeggen, jij zegt altijd van.
Ja, wat me ook op.
Een rottig kaartje ervoor, KAFAN. Waren we al helemaal niet voor deze archiefwet, conceptueel. Verkorting van de overbrengingstermijn, oké. Wij zijn voor een informatiewet. We zitten ook hier in Amsterdam met andere vakgebieden die samen met ons kijken hoe krijg je dat informatiebeheer nou op orde. Quality assurance of compliancy. Dus je zit met de FG voor privacy, je zit met de CISO voor informatiebeveiliging, je zit voor de informatiebeheer voor toegankelijkheid, je zit met de informatiecommissaris voor de openbaarheid. Dus dat is een team aan het worden. En die functies passen ook bij elkaar. Dus dat moet je in wetgeving ook vertalen in één wet die gaat over hoe beheert en behoudt en maakt die overheid nou die informatie toegankelijk. En dan is zo'n archiefwet eigenlijk al een hopeloos achterhaald ding. Dus wij hebben ook tegen OCW gezegd, we gaan nu niet meer richting de Tweede Kamer zeggen dat we tegen deze wet zijn, want hij is er. En de RSC's die willen graag dat hij dit doorgaat, van die uittreding van het Rijk is daar ook in geregeld. Dus we hebben gezegd, we accepteren hem zoals het is. We hebben wel kritiek op bijvoorbeeld die dispensatie op overbrenging. Dat is een heel rare figuur in die wet. Van dat betekent dat grote overheidsorganen permanent over hun eigen informatie kunnen beschikken en niet onder de figuur van de archiefwet vallen. En dat betekent gewoon minder toegankelijk voor de burger. Dus wij hebben ook nog gezegd, dat kan je oplossen door te zeggen, hey, je hebt dispensatie van overbrenging, maar die informatie ouder dan 10 jaar valt wel onder de archiefwet. Dan koppel je openbaarheid los van beheer. Nou, dat zou nog een hele mooie zijn om voor de Tweede Kamer om daarvoor te zorgen. En toezicht, daar hebben we met het ministerie gezegd, het zou goed zijn om een onderzoek in te stellen naar de effectiviteit van het toezicht in het informatiebeheer. Ik sprak toevallig laatst iemand van de onderwijsinspectie, die zijn eenzelfde onderzoek aan het doen. Toezicht is gewoon een ontzettend moeilijke functie en de effectiviteit ervan is ook wel afhankelijk van soft sectoren en factoren. En hoe je zo'n jaarverslag presenteert, hoeveel politieke invloed je hebt en dat soort dingen. Maar de structuur van het toezicht in de archiefsector is ook wel belabberd. Dus wij hebben gezegd, nou, onderzoek dat nou eens. En wat voor een alternatieven zouden er dan zijn? En dan wordt er nu al wel eens geroepen van, nou, waarom niet bij de AP? Nou ja, als je naar een informatiewet gaat, dan kan je die dingen ook.
De autoriteit persoonsgegevens.
Autoriteit persoonsgegevens. Dan zou je die dingen ook samen kunnen voegen en misschien wel effectiever kunnen zijn.
Ja, we hebben het ook eerder gehad volgens mij hier in de podcast over een aparte autoriteit. Volgens mij met Gerrit Bril toen.
Ja, maar voor je het weet heb je dan weer 6 autoriteiten.
Ja, dat wil je ook dan weer niet.
Als je nou zegt compliance bij elkaar, maak dan ook een instituut die toeziet op de compliance bij de overheid.
Ja.
Ten behoeve van de burger.
Ja.
Ja. Je maakt een hele interessante opmerking en dat is dat er een verschil zit tussen overbrengen en verplaatsen.
Ja.
Dus je kunt op een gegeven moment 10 jaar overbrengen, maar toch later bij de zorgdrager. Mijn vraag aan jou is, hoe kijk je daar tegenaan, tegen dat verschijnsel van archiveren bij de bron? Waarbij we eigenlijk die informatie gewoon laten bij die zorgdrager, zodat zijn dossier compleet blijft.
Ja.
Maar wel op een gegeven moment toegang gaat geven voor derde partijen om toegang te krijgen tot die data.
Ja, nou ja, dat in de digitale wereld kan dat heel goed. Het maakt eigenlijk niet zozeer uit waar je het opslaat. Hè. Dus daar is geen probleem. Als het Centraal Bureau voor Statistiek zijn eigen depotvoorzieningen creëert en ze garanderen die duurzame toegankelijkheid, dan kan dat. Die bits en bytes hoeven echt niet allemaal van de ene server naar de ander. Dat had je bij dozen natuurlijk wel. Je ging ergens heen, je haalde die doosjes eruit en in een vrachtautootje en je zette het ergens anders weer neer. Dat hoeft nu niet. Hè. Dat common ground principe van de VNG, dat kan je alleen maar ondersteunen. Daar zit natuurlijk wel het gevaar in dat een primaire directie van een overheidsfunctie, zegt de directie wonen, dat een directeur na 20 jaar zegt, wat heb ik nog aan al die oude meuk, of we gaan systemen verplaatsen. Of dan moet je wel zorgen dat je daar echt archivistische expertise bij kan zetten om te zeggen, hey, hoe migreer je, hoe hou je dat toch weer duurzaam toegankelijk. En dat het niet ineens een kostenpost is, een applicatie uit weginformatie. Dus je moet wel degelijk ook voor dat bewaren bij de bron, moet je wel een structuur omheen bouwen dat je verzekerd bent dat ook die archiefwettelijke eisen wel in stand blijven. Ja. Maar het is minder fysiek afhankelijk. En dus de archiefwet, zoals overbrengen, moet je veel meer zien in een termen van verantwoordelijkheid dan fysiek overbrengen.
En, dan verplaatsen, inderdaad.
Inderdaad, ja.
Maar dat openbaarheidsregime, dat is onder de AVG vrij streng. Vooral als het gaat om persoonsgegevens. Ja. Kees, jij bent een beetje expert met e-specialisten met het weglakken. Daar zijn kosten aan verbonden. Wie betalen die kosten?
In principe betaalt de partij die gebruik maakt van de software om stukken te anonimiseren, die betaalt daarvoor. Maar ja, je ontkomt er ook niet aan, hè? Want de wet open overheid geeft ook aan, hè, van je moet publiceren, maar niet privacygevoelige zaken. Dat geeft de AVG ook duidelijk weer. Dus dat betekent dat als je de nieuwe ontwikkeling, wet open overheid, maar ook informatie op orde, hè, en de transparante overheid, als je dat echt wil ondersteunen, zul je als organisatie het zodanig ingeregeld moeten hebben dat je ook daadwerkelijk kunt garanderen dat echt alle stukken geanonimiseerd zijn. Nou, dat kun je niet meer handmatig. Hè. De hoeveelheid informatie is gewoon te veel. En als je het allemaal handmatig zou doen, is het gewoon onbetaalbaar aan het worden. Dus je hebt tooling nodig om dat te organiseren. Ja, en dan ontkom je er ook niet aan, hè, dat zo'n overheidsorganisatie dan die tooling aanschaft en daarmee aan de gang gaat. Om in ieder geval te kunnen garanderen dat die informatie die naar buiten gaat, in ieder geval voldoet aan de AVG-eisen en wensen.
Overigens heb ik daar nog wel wat op af te dingen, hoor. Want je had vroeger de wet bijzondere persoonsgegevens, hè? En dan wist je precies welke soorten gegevens dan niet openbaar mochten zijn. Onder die AVG is werkelijk elke naam een stressfactor. En dan denk ik, ja, wat was ook weer privacy? Dat is persoonlijke levenssfeer. Dus ik vind dat de overheid wel heel erg breed oprekt en zegt, oh, mijn naam komt in een document voor, dat kan niet. Ja, je bent wel gewoon ambtenaar.
Ja.
Dus waarom kan dat niet? Nou, dan krijg je argumenten als, ja, je wordt tegenwoordig zo bedreigd. Ja, dat zijn geen argumenten voor openbaarheid en overheidsinformatie. Dus ik vind ook daar, ik profileer me altijd een beetje als radicaal openbaar. En ik snap wel, het is natuurlijk een moeilijk onderwerp. Zeker in verse bestuurlijke aangelegenheden is zo'n WOU ook wel lastig. En burgers beginnen dingen te vragen en je zit nog midden in bepaalde processen. Dus wat dat betreft heb ik wel eens gedacht, zou die openbaarheid, ja, nog eens een goed gesprek over van wat dan wel, wat niet. Misschien ook na een bepaalde termijn, zodat er bestuurlijk wat meer rust komt. Want bestuurders en ambtenaren, die zijn gewoon bang.
Nou, dat is een correcte opmerking die je maakt. Hè? Want je ziet bijvoorbeeld, als het gaat over persoonlijke beleidsopvattingen, dan valt dat eigenlijk ook wel in de privacy sfeer. Tenminste, zo wordt het geïnterpreteerd. Terwijl het eigenlijk voor de lezer ongelooflijk interessant is, ja, op basis waarvan is men dan gekomen tot een bepaalde afweging. En als je dat allemaal weglaat, dan zie je wel het eindresultaat, maar je hebt geen idee hoe dat proces tot stand is gekomen.
Nee.
Daar zie je ook wel een worsteling. Dat mensen ook zeggen van, ja, maar in hoeverre zou ik dat toch moeten vrijgeven? Zodat mensen toch inzage hebben in waarom is men gekomen tot een bepaald besluit.
Ja, en vanuit efficiëntieoverwegingen denken mensen, hup, snel lakken. Gaat het snelst. Maar, nou.
Soms is de context ook gewoon helemaal weg.
Ik heb zelf eens een paar WOU-verzoeken gedaan in mijn gemeente. Nou, oef. Dan schrik je toch ook gewoon. Dan denk ik, nou, dit kan niet de bedoeling zijn, nee, van de WOU. En ik heb het zelf ook in Amsterdam eerlijk gezegd wel meegemaakt. Er was een WOU-verzoek en daar was ik bij betrokken. En toen komt er een WOU, de behandelende ambtenaar. Die zegt, Bert, wat moet er weggelakt worden? En ik denk, radicaal openbaar. Ik zeg, je hoeft voor mij niks weg te lakken. Doe maar gewoon openbaar. En toen kreeg ik als antwoord, ja, maar als we dat bij jou doen, dan zegt de burger, hey, waarom wordt hier niet gelakt en ergens anders wel?
Ik krijg een presidentwerk.
Krijg je dat weer? Dus het is een worsteling, het heeft met vertrouwen te maken. Directeuren die bang zijn dat als er dingen openbaar worden, dat zij in de Telegraaf komen. Amsterdam Telegraaf, een kritische krant op het gemeentelijk functioneren. Maar het kan ook de Parool of de Volkskrant of al die andere kranten zijn. Dan sta je in je hemd, dan moet je je verantwoorden naar je bestuurder. Dus het is het ongemak met openbaarheid, wat de grootste blokkade is. En dan kies je de veilige weg door veel te lakken, het liefst zoveel mogelijk niet openbaar te zetten. Terwijl ik zeg, nee, je moet beginnen bij het recht op inzage. Die burger die wil iets, waarom zou je hem niet gewoon netjes helpen? Nou, en dat kan ook in het voortraject. En hier in Amsterdam hebben we echt veel geïnvesteerd in de WOU, waardoor we meer dan 80% binnen de termijn afhandelen. Dat is al een enorme prestatie.
Zeker.
Want dat is landelijk is dat nog heel moeilijk. En er zijn gesprekken met burgers. Dus we doen daar wel heel veel aan om te kijken hoe kan je dat dan werkbaar maken. Maar het is nog steeds een ingewikkeld proces. Maar ik zeg van al die praktische dingen mag geen reden zijn om niet openbaar te maken.
Ik hoorde jou in het begin van het gesprek hadden we het even over die Amsterdamse akte. Wat daar nu allemaal voor geweldige data uitkomt. En als ik dan zie hoe krampachtig inderdaad bestuurders en burgers omgaan met persoonsgegevens die we niet meer vastleggen. En ik merk dat zelf, in bestuurswerk en zo, dat er soms mensen veel minder vastleggen, korte besluiten, zodat er niet te veel op papier komt. Vanwege juist die angst van we schrijven maar niet te veel op en we leggen maar niet te veel vast, want straks komt het openbaar. Ik denk dat dat wel invloed gaat hebben op de toekomstige archieven.
Nou ja, ik probeer altijd wel uit te leggen dat openbaarheid natuurlijk altijd een tijdsdimensie ook heeft. Hè? Dus en daarom zeg ik ook, je zou misschien ook kunnen zeggen, nou, collegestukken na twee ambtsperiodes pas openbaar. En dan heb je toch, ik snap wel, dan heb je niet wat de WOU heeft van, hé, hoe is het nu gelopen? Maar wat nu nog gevoelig is over 10 jaar misschien niet meer gevoelig. Ja, misschien ook wel, maar
Ik merk dat we dat uit moeten leggen. Want ja. Ik heb heel vaak, ik zit nu 20 jaar in het vakgebied. En ik merk heel vaak dat mensen denken dat als het in het archief zit, dat het openbaar is. En dat is niet zo. En als je die archieftermijnen gaat uitleggen. En dat er ook ongeveer 80%, 90% van de data, van ons dagelijks handelen, zeg ik altijd. Dat uiteindelijk op termijn wordt vernietigd. En dat we maar een klein stukje bewaren voor parlementaire geschiedenis, et cetera. Dan hebben ze zoiets van, oh, maar dan is het wel interessant. Ja. Dus we hebben hier als vak echt wel wat uit te leggen.
Jazeker, zijn we dan ook van. Ik hoop dat zo'n podcast erom bijdraagt. Ja. Nee, maar dat is absoluut waar. En het is ook niet altijd even makkelijke materie natuurlijk. Hè? En gewoon beginnen bij die bewoner, daar begint het al. De overheid is niet zomaar een bedrijf, het is van de bewoners en van de burgers. We hebben zelf de overheid uitgevonden om ons het leven makkelijker te maken. En nou ja, dat.
Maar vooral die verhalen die jullie hier maken. Wat je ook zegt hier in het Stadsarchief aan de Vijzelstraat. Geweldig gebouw, de Basel. Kom vooral kijken hier. Het is echt geweldig om in het Stadsarchief Amsterdam te zijn. De verhalen, de lezingen die hier worden gegeven. De rondleidingen die elke zondag kunnen worden gedaan. Helemaal leuk. De verhalen komen uit die archieven, uit hetgene wat in het verleden is vastgelegd.
Zeker. En zeker tegenwoordig, hè, als wij doen ook veel aan educatie. En er zijn natuurlijk nu klassen met mensen met allerlei soorten achtergrond. Het zijn gewoon geboren Amsterdamse kinderen. Maar dan hebben we programma's van waar komt je opa vandaan? Nou, die komen overal vandaan. En die identiteit en daarover in gesprek gaan ook met die kinderen. En wat is dat dan? Ja, dat is zo ongelooflijk waardevol. En dat is echt de basis voor tolerantie. Hoe ga je met elkaar om? Kijk, dat is het leuke ook van zo'n wereldstad. Amsterdam is natuurlijk eigenlijk maar een dorp. Maar we zijn toch een wereldstad. Als je dan kan laten zien dat migratie altijd door de eeuwen heen wereldsteden alleen maar goed doen.
Zeker, ja, heel goed.
Dan heb je weer een hele andere context.
Ja, goed om te benoemen.
Migratie is niet eng, het is een levenselixer. Je hebt het gewoon nodig.
Welke speerpunten hebben jullie als Stadsarchief Amsterdam voor de komende 3 jaar? Waar wil je met name voor onbekend worden en wat ga je doen?
Nou ja, we zeggen van totale toegankelijkheid voor burgers en bewoners. Hè, en dan vooral digitaal. En dan zeggen we, nou, dat gaat dus over digitaal, emotioneel en fysiek. Digitaal hebben we het al over gehad. Emotioneel is dus diversiteit. Laat andere groepen ook kennis maken met het archief, waarvan het niet zo gebruikelijk is. Dus we gaan ook met ons personeel gaan we de wijken in. En we hebben natuurlijk door de afschaffing van het slavernij, het herdenkingsjaar, veel contact over opgebouwd met de Surinaamse gemeenschap. Hier ook een expositie gedaan over Surinaamse familieverhalen. We doen een community archiving met andere groepen in Amsterdam. En het eerste is, wat is eigenlijk een archief? En dat is voor heel veel mensen, ja, toch nog ook een noviteit. Ze komen niet allemaal vanuit de staddelen in het centrum. Dus dat is belangrijk. En dan hebben we natuurlijk de fysieke toegankelijkheid. Dat is dit gebouw. Het is niet zo'n gemakkelijk gebouw. Wel een prachtig gebouw. Maar toen ik hier nog niet werkte, liep ik ook de ingang wel eens voorbij. En dan dacht ik, oh ja, dit is hem. Dus dat is al een enorme klus. Maar het leuke is wel, we hebben hier een boekhandel en een stadscafé ook in het pand. En de deuren van het stadscafé staan altijd open naar de hal. We hebben nu een prachtige expositie, déjà vu. Oude foto's, nieuwe foto's. Nou, elke middag vol, ook vanuit het café. En ook veel, veel meer toeristen. Het is niet zo. Kijk, ik zeg altijd, wij zijn niet van de grote cijfers. We hoeven geen Rijksmuseum te zijn of we hoeven geen Amsterdam Museum te zijn. Maar we zijn wel het Stadsarchief. Daar waar je het verhaal van Amsterdam kan vinden. Nou, dat zijn de speerpunten en het leuke van zo'n archief. We hebben in september. We zijn nu bezig met een stukje van wat is nou de maatschappelijke waarde van het Stadsarchief Amsterdam. Dat is continu een gesprek. Want we zijn eigenlijk een heel veelkleurige instelling met heel veel waardes die erin zitten. Al zeg je archief, zeg je nou, dat is een ruimte waar je oud papier in stopt. Dat is dan de basis. Maar als je dan kijkt, educatief, identiteit, democratische controle, reconstructie, geschiedenis. Ja, daar zit zoveel in dat ik ook wel eens zeg van jongens, zullen we weer eens in gesprek zijn? Wie zijn we nou? En dat doen we dus ook eigenlijk vrij geregeld. En dat is altijd weer een leuk gesprek.
Mooi als het archief als nutvoorziening. We kwamen er afgelopen maandag achter bij met een de woorden van twee jongens van de fabriek. Het consultancybureau, of ik weet niet precies wat zij zeiden, maar ze zeiden: jullie moeten gewoon trots zijn op jullie vak. Jullie hebben een geweldige passie, noem het gewoon archief, want dat spreekt gewoon tot de verbeelding. En als mensen die verbeelding hebben dat het een gebouw is met archief, prima. En als ze dan binnenkomen, zie dan hoe digitaal en modern je bent. Ja. Ik denk dat dat gewoon heel mooi is.
Ja, zij zeiden de boodschap vanuit marketing, hè? Blijf altijd bij jezelf. Maar dat betekent niet, want het was wel grappig op een dag over nutsvoorziening. Dan leek het er net op alsof nutsvoorziening te modern was. Maar dat is natuurlijk onzin. Hè? Gewoon de informatie die je hebt aanleveren aan de burger. Van gisteren tot 1275. Ja, het is bijna een mensenrecht, zou ik zeggen. Die nutsvoorziening is geen discussie. Het is gewoon waar de burgers recht op hebben.
Recht op informatie, dat is een mooie afsluiting inderdaad. Een mensenrecht, dat vind ik heel mooi. Volgens mij hebben we heel veel dingen aangetikt. Dingen over de nieuwe archiefwet. We willen eigenlijk een informatiewet in het vakgebied. Dat is veel moderner. En ik vond het een heel mooi gesprek, Kees. Ik weet niet of jij nog een vraag hebt of dat je nog wel wat wilt toevoegen.
Nou, ik denk dat Bert uitstekend heeft aangegeven, hè, dat het vak archivering, waar misschien mensen die begonnen aan deze podcast eerst dachten van joh, hè, dat is een ruimte met een hele hoop papier, hè, dat het verplaatst is. Het gaat juist om informatie en met name hoe maken we die informatie toegankelijk. Ik denk dat je dat uitstekend onder woorden hebt gebracht.
Nou,
en ik hoop dat het stadsarchief ook platgelopen wordt door mensen die zeggen, en nu ga ik eens kijken wat er allemaal gebeurt.
Ja, en digitaal totaal vind ik inderdaad ook een hele mooie term. Van hoe meer digitaal is, hoe meer verbanden je kan leggen en hoe meer verhalen er komen. En we gaan een foto maken bij deze podcast. En we zitten in de kamer van Bert de Vries, de directeur van het stadsarchief. En het is een hele bijzondere kamer. Kom vooral kijken, want ik geloof dat die één keer per week misschien een paar keer per maand toegankelijk is om hier te mogen komen kijken.
Nee, rondleiders mogen altijd door mijn kamer heen, ook al zit ik te vergaderen, behalve bij een podcast. Maar dan kloppen ze altijd even of ze komen van tevoren. Ik kom met een groep, zeg ik, nou kom maar binnen, leg ik de vergadering 5 minuten stil.
Want dit is de kamer van de oude directeur van de Handelsbank.
Nederlands Handelmaatschappij, later Algemene Bank Nederland, ABN AMRO.
Ja. Zeker de moeite waard om hier te komen kijken. Dankjewel dat we hier te gast mochten zijn.
Dankjewel.
Jullie ook bedankt.
Enthousiast over deze podcast? Wilt u meer podcasts beluisteren? Of bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van e-specialisten of de producten van Edata? Kijk op e-specialisten.nl en edata.nu. Wij helpen graag verder.